Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht, door zijn bevel u toegebracht, o God, schraat dat vermogen. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 68. Luisteren vervolgens met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen van Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, vers 53. Daarnaast de schriftlezing uit het heilig woord van God, wat u kunt vinden in het boek der psalmen en wel de 138ste psalm. We noemden u Psalm 138 als schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 53 en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. U is genoemd te lezen psalm 138. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met de kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heren, want de heerlijkheid des Heren is groot. Want de Heere is hoog, nochtans ziet Hij de nederige aan, en de verhevene kent Hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend. Uw hand strekt Gij uit tegen de toorn mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst van de u voor te lezen predikatie kunt u vinden in het boek der psalmen. En wel de 138ste psalm en daarvan het 8e vers, waar we Gods woord aldus lezen. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in der eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. Laten we voor eerst een zegen vragen over dit ons samen zijn. Barmhartig en genadige Heere, ook op deze uw dag mogen we weer tot u komen om u een zegen af te smeken over het lezen van uw woord. Want Heere, Gij moet het woord openen voor ons hart en ons hart voor uw woord, anders zal het woord geen ingang hebben in onze harten en dan zal het woord niets met ons doen. En daarom bidden we voor eerst, Heere, om uw zegen over de bediening van uw woord. Want we zijn zo in deze zo diep stijl afhankelijk van uw zegen. Want u zegt dat in uw woord zonder uw zegen is niets gelegen. Dan zijn we hier wel met elkaar, Heer, en dat is goed dat we samengekomen zijn ook deze morgen in uw huis. In onderscheiding van zoveel duizenden, ja miljoenen anderen die hun vertier zoeken in de wereld en in de dingen van de wereld. Heb Gij ons ook deze morgen nog gebracht onder de beslag van uw woord. Heere, wil u geven dat er ook beslag mag zijn. Want dat is zo nodig, Heere, wil het woord zijn kracht mogen doen. En dat we dan maar opgekomen mogen zijn als een arme zondaar die van genade moet leven en het van genade moet hebben. Heere, wil u daartoe geven dat uw woord open mag gaan. En dat we datgene wat we vanuit uw woord mogen overdenken, dat dat tot een eeuwige zegen zou mogen zijn. Het zou toch niet voor het eerst zijn, Heere, dat Gij ook een leesdienst zou willen zegenen aan harten van jongeren en van ouderen. En daarom bidden we, Heere, om die zegen. Die zegen die zo nodig is voor de tijd, maar die zegen die zo nodig is bovenal voor de eeuwigheid. Want we zijn toch allemaal reizigers naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En de dag van onze dood weten wij niet. Die kan zo spoedig komen. Heren, we hebben ook in de afgelopen week deze dingen weer gehoord vanuit de krant, Heer, en alle berichten die tot ons gekomen zijn. Hoeveel zoveel mensen slachtoffer geworden zijn van geweld. En Heren, wil u geven dat ook die terreurbedreigingen toch eens afgelopen mogen zijn. Maar het is alles naar uw woord en naar uw getuigenis dat al deze dingen moeten geschieden voordat het einde komt. Gij hebt het laten optekenen in uw woord. Gij zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en pestilentie. En er staat er nog geen eens bij dat er allerlei terreur is, Heer, en dat neemt maar hand over hand toe. We zijn nergens meer veilig op deze wereld, maar dat we toch geborgen mogen zijn bij u. En daarom, Heere, we bidden we van u, wil u geven, die bekering des harten, zodat we die schuilplaats mogen zoeken, zoals in Psalm 91 beschreven staat. Want de schuilplaats des Allerhoogste, Heere, daarin hebben we rust, en daarin mogen we rust ontvangen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Wil zo ons alle gedenken, Heere, ook alle die hier niet aanwezig zijn, die op vakantie zijn. Dat zijn er vele, Heere, in deze tijd, die de rust elders zoeken en willen ze het ook geven. Maar dat we het mogen zoeken, Heere, ook in de eenvoudigheid van uw woord en getuigenis. Dat ze zich ook deze dag onder uw woord zouden mogen begeven. Of mogen luisteren naar een gedeelte van uw woord, Heere, hoe het ook zij. Maar wil u geven dat ook deze dag, ook bij de vakantiegangers, geheiligd zou mogen worden. Want daartoe, dat eist gij toch van ons allen in uw woord. Heere, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, zegt gij in uw heilige wet. Hij is ons weer voorgehouden. Wil u dan geven dat we ook met ernst en aandacht met deze dingen bezig mogen zijn. Want het zijn toch uw woorden, Heere, die tot ons gekomen zijn. En zou u dan willen geven dat we met ernst deze dingen zullen betrachten. Maar wat is een mens van nature? Hij zoekt de dingen die van beneden zijn. Hij zoekt niet de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat kan alleen naar ontvangen genade, Heere. En dan is het nog zo op en neer. Dat zullen we ook vanuit uw woord wel horen deze morgen. Wil u dan geven, Heere, dat we het ook alles van u mogen verwachten voor tijd en eeuwigheid. Wil zo zijn met de ouderen ook onder ons. Ze mogen meeluisteren via de kerktelefoon. Wil u ze ook op hun appartement een zegen schenken vanuit uw woord. Wil u ook zijn met de zieken in de gemeente, Heere. Er zijn diverse die ernstig ziek zijn. Wil u ook hen gedenken. En wil u aan alles schenken wat nodig is. Bovenal dat ze mogen kennen of mogen zoeken het ene nodige. Heere, wil u zo ons geven alles wat nodig is. Ook in deze dienst dat we mogen luisteren met eerbied en aandacht en ontzag. En dat uw woord zijn kracht zou mogen doen in ons aller hart en leven. Gedenk de weduwe en de weduwnaren, de eenzame. Wil u ze alle gedenken die het moeilijk hebben. Heere, gedenk ons ook in deze tijd waarin wij vele eenzaamheid kennen. Waarvan de kinderen op vakantie zijn en de ouderen zo alleen achterblijven. Heere, wil u geven dat ze met uw gemeenschap mogen ontvangen. Gedenk ons zo alle tezamen uit genade naar de trouw van uw verbond en wil u ons horen naar de grootheid van uw goede tierenheid om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt thans gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken aan de Heere en zijn dienst. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede rondgang voor de diaconie. En de derde collect na het amen van de preek voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gave. Ondertussen zingen wij van Psalm 3 het tweede en het derde vers. Wij noemden u Psalm 3 de versen 2 en 3. Gemeente, we noemen u nog eenmaal de tekst uit Psalm 138, het 8e vers. De Heere zal het voor mij voleindigen. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. Er wordt wel eens gezegd, wij hebben tot onze zaligheid nodig voorkomende, achtervolgende en bijblijvende genade. Deze woorden zullen u niet vreemd zijn en ik veronderstel dat u de betekenis daarvan wel kent of althans aanvoelt. Wanneer wij spreken over voorkomende genade, dan bedoelen wij daarmee die genade waar God mee God een mens voorkomt, waarmede de Heere een mens dus tegenstreedt op zijn zondeweg. We wandelen allemaal op een verkeerde weg. De schrift spreekt over de brede weg en over de smalle weg. En nu staat ons aller voet van nature op die brede weg, die verkeerde weg. En als God niet ingrijpt, dan wandelt de mens voort op die weg, zo zijn eeuwig verderf tegemoet. Maar nu spreek ik over voorkomende genade. God komt de mens dus voor, God treedt de mens tegen, God roept de mens tot stilstand. Gelijk de Heere eenmaal tot Adam in het paradijs riep, waar zijt gij? Zo roept God nog de mensen tot stilstand. Gelijk de Heere eenmaal Saulus van Tarse riep, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zo komt de Heere ook nu nog mensen voor met zijn genade, voorkomende genade. Maar nu sprak ik ook zo pas over achtervolgende genade. Nu, dat is die genade waarmee God een mens achtervolgt. Van stap tot stap, van uur tot uur, van ogenblik tot ogenblik, opdat die mens die zijn voet leerde zetten op het smalle pad, maar niet zou afdwalen, maar niet weer terug zou vallen op die brede weg, de weg van de zonde en van het verderf, achtervolgende genade. En dan hebben we niet alleen voorkomende genade nodig en achtervolgende genade, maar ook bijblijvende genade. God moet met zijn genade een mens bijblijven, opdat het werk der genade in stand gehouden wordt, opdat dat werk wat God begonnen heeft, wordt voortgezet en ook wordt voleindigd. Gestel dat de Heere de mens die zijn voet leerde zetten op dat smalle pad der genade een ogenblik zou loslaten. Ach, wat kwam er dan van die mens terecht? Want wij mensen kunnen niet anders dan afdwalen, de verkeerde kant uitgaan. Maar nu zorgt de Heere voor zijn eigen werk. De Heere begint, zet het voort en de Heere voleindigt zijn werk. Dat moeten we goed leren zien. Want als we dat zien, dan wordt het ons groot en rijk, dat de zaligheid van Gods kerk dus vast ligt. Vast ligt in God, vast ligt van eeuwigheid tot eeuwigheid. De zaligheid van Gods kerk ligt vast in Gods verkiezende liefde. Nu worden we opgeroepen om eens een blik te richten naar de verre toekomst. En dat laat dit tekstwoord dat we zo pas gelezen hebben bij vernieuwing zien. Het licht van Gods liefde. Want de Heere begint zijn werk. Dat ligt vast in de eeuwigheid. Maar wat staat er nu in onze tekst? Er staat vermeld dat de Heere zijn werk ook voleindigen zal. Daarvan was deze psalmdichter zo overtuigd geworden, tot in het diepst van zijn ziel, dat het hier in dit tekstwoord te lezen is. De Heere zal het voor mij voleindigen. Uw goede tierenheid, Heere, is in der eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. We gaan tot u spreken over het grootste wonder van Gods liefde. Bij een blik naar de toekomst. En dat wonder openbaart zich dan in, ten eerste, de roemtaal des geloofs. Ten tweede, de fundering des geloofs. En ten derde de smeekbede des geloofs. Wij noemden u de roemtaal van het geloof, de fundering des geloofs en de smeekbede van het geloof. Psalm 138, waaruit onze tekst genomen is, is voor ons allen toch wel een zeer bekende psalm. Hoe menigmaal zingen we, zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Deze psalm zou ik willen noemen de verlossingspsalm van de kerk. Deze psalm krijgt nog meer, nog dieper effect wanneer we haar lezen in het licht van de psalm die eraan vooraf gaat. Psalm 137. Want psalm 137 is de psalm van de verdrukte kerk des Heren. In deze psalm wordt ons getekend het volk van Israël toen het was in de Babylonische ballingschap. U leest daar hoe de Israëlieten zaten aan de rivieren van Babel met de harp aan de wilgen. Ze konden geen lied zingen in een vreemd land. Nee, hun hart ging uit naar Jeruzalem, naar de God van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, eer ik u vergeten zal, eer vergeten mijn rechterhand zichzelf. Ja, toen was de kerk in de verdrukking. Die verdrukte kerk kreeg daar in Babel te verstaan dat al haar liefden verbroken was en de liefdeband met God des verbonds, de Heere die dat verbond niet verbroken had. Nee, die band lag vast. Reeds in de stilte der eeuwigheid was die band gelegd. En daarom dat volk, zittende in de gevangenis van Babel, hoorde dat ontroerende woord: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Toen kwam ook de openbaring van die liefde, want de Heere heeft dat volk daar in die gevangenis van Babel niet laten zitten. Want de Heere heeft dat volk getrokken uit Babel, getrokken met koorden van goede tierenheid. Zo werd die verdrukte kerk uit de ballingschap verlost. En daar lees ik nu ook iets van in psalm 138. Want die psalm noemde ik de psalm der verlossing. Ik lees nu in het 7e vers: als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden. Uw rechterhand behoudt mij. Dan ziet deze dichter in het licht van Gods ontfermende, verkiezende liefde uitstralen, niet alleen vanuit de eeuwigheid, maar dan ziet hij dat licht ook uitstralen tot in de verre toekomst. En dan komt onze tekst, want dan staat hier: de Heere zal het voor mij voleindigen. Uw goede tierenheid, Heere, is in der eeuwigheid, en laat niet varen de werken uw handen. Kom, geliefde, bezinnen we ons dan eerst eens op dat eerste deel: de Heere zal het voor mij voleindigen. Wat bedoelt de psalmdichter daar nu mee? Wel, de psalmdichter bedoelt hier dat de Heere zijn werk, zijn genadewerk in het hart van deze psalmdichter verheerlijkt. Dat de Heere dat werk tot het einde, dat wil zeggen, tot het juiste doel zal brengen. Daar was deze dichter verzekerd van. Het kernwoord in het eerste deel van de tekst is het woordje het. De Heere zal het voor mij voleindigen. In dat kleine woordje het moeten wij het lezen, het geheel van Gods genadewerk. Gelijk dat in beginsel verheerlijkt was in het hart van deze psalmdichter. En waar dat in beginsel in zijn hart verheerlijkt was, zo was deze dichter er verzekerd van. En dan komt dat blijmoedig getuigenis van zijn geloof, dat de Heere dat werk, dat genadewerk, ook zou voleindigen. Hoe wist deze psalmdichter dat dan zo zeker? Wel, hij zag het geheel van Gods genadewerk vast liggen in God, in de God van het verbond. Het is dan ook opmerkelijk, en dat moet onze aandacht niet ontgaan, dat we hier in onze tekst dat woordje Heere lezen met allemaal hoofdletters. De Heere zal het voor mij voleindigen. En dan staat er in de Hebreeuwse taal de Jehovah. Dat wil zeggen, de God des eeds en des verbonds. De God die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk van zijn handen. Die God, die Jehovah, die God des verbonds, die zal het voor mij voleindigen. Dan ziet deze psalmdichter ook een ogenblik terug naar de eeuwigheid. En dan ziet hij daar de grondslagen van Gods verbond. Wij komen daar straks nog nader op terug. Want hij spreekt hier over de goede tierenheid Gods die van eeuwigheid is. Hij ziet terug naar de eeuwigheid. En dan ziet hij daar de hechte grondslagen van het verbond Gods. Maar dan ziet hij ook naar de toekomst. En dan ziet hij de volle verwerkelijking, de volle verheerlijking en de uitstraling van dat verbond tot in de eeuwigheid. En dan komt zijn blijmoedig geloofsgetuigenis. De Heere, de Jehovah, hij zal zijn werk, zijn genadewerk ook voleindigen. De Heere, de Jehovah, hij is een God die zijn werk begint en die zijn werk voortzet en die zijn werk ook zal voleindigen. De Heere is daar zelf garant voor. De Heere is daar waarborg voor. De Heere staat daar zelf voor in. Gelukkig, geliefde, als we zo in God mogen roemen, want dan wordt die roemtaal een roemtaal des geloofs, tot verheerlijking van God drieënig. Hebt u ook wel eens zo mogen roemen, dat ge in de toepassing voor uzelf hebt mogen zeggen, de Heere zal zijn werk hier van binnen in mijn ziel verheerlijken, de Heere zal zijn werk ook voor mij voleindigen? Kent u iets van die taal van het geloof? O zeker, wij weten wel, het geloof kan ook wel eens aangevochten zijn en het kan ook wel eens bestreden worden. Zo aangevochten en zo bestreden dat er helemaal geen geloofsverwachting schijnt te zijn. Dan durft u niet te ontkennen dat er van binnen in de ziel wat gebeurd is. Dan durft u niet te ontkennen dat het beginsel van Gods genade in uw hart gewerkt is. Maar het kan, zelfs na ontvangen genade, zo donker worden in de ziel. Dan kan het net wezen alsof alles weggezakt is. Dan vraagt u uzelf wel eens af, zou dat beginsel er wel zijn? Zou dat beginsel wel echt zijn? Ja, dat kan in het hart wel gaan leven. Ik vrees nog dat ik alles mis en dat het werk geen waarheid is. Nu, geliefde, dat is geen vreemde zaak voor Gods kinderen. Want daar kende die vrome koning David ook wel iets van. Wat een rijke belofte had David niet van God ontvangen. Wat had de Heere David niet verzekerd dat hij koning zou worden. Maar u weet wel, David werd achtervolgd door die vijand, door Saul. En wat heeft David toen eenmaal uitgeroepen, ik vrees nog dat ik een der dagen in de handen van Saul zal omkomen. Ja, die David, die zoveel kennis van genade had, kende ook donkere tijden in zijn leven. Zo donker, lees het maar eens in Psalm 42, dat hij het uitriep. Ik zal tot God mijn steenrot spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ga in zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwinglandij. Die mij hoont, mij het hart doorboort, daar ik gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwde en aan wien gij uw zaak vertrouwde? Die tijden van geestelijke donkerheid kende ook het volk van Israël toen het zat in Babel. Toen het uitriep, de Heere heeft ons vergeten, de Heere heeft ons verlaten. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Ja, geliefde, dan is het moeilijk wanneer we dat uitstralende licht van Gods ontfermende liefde niet zien. En als we dat alleen maar zien, het donker van onze zonde, het donker van onze afdwalingen. Weet u wat er dan wordt in het geestelijke leven? Dat kunt u lezen in het 7e vers van Psalm 138. Dan wordt het net als bij deze dichter een wandelen in benauwdheid. Misschien zijn er onder u wel die deze gang moeten maken. Wandelt u misschien ook in benauwdheden? Dan hebt u andere tijden gekend. Aangename, rijke tijden voor uw zielenleven. Tijden van geloofsblijdschap. Tijden van geloofsverwachting. Maar het is donker geworden. U bent ook als in Babel terechtgekomen, in die Babylonische ballingschap. Het is donker geworden. En nu vraagt ge u telkens weer af, zou dat beginsel van Gods genade wel in mijn ziel verheerlijkt zijn? Want als dat beginsel er niet is, dan is er geen verwachting ten opzichte van de voleinding. En dan hoort u dat er zoveel schijn is zonder zijn, zoveel vorm zonder wezen, zoveel nabijkomend werk dat het echte werk niet is. Dan vraagt ge u af, zou het bij mij geen schijn zijn, zou het geen vorm zijn, zou het geen nabijkomend werk zijn? En dan wandelt ge in de benauwdheden, en dan klinkt het op uit uw ziel, ach, laat mij, o Heere, niet van druk verkwijnen, leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, daar gij mij ziet wandelen in de benauwdheid, o Jacobs God, geef mij gehoor. Wat u nodig hebt, geliefde, is dit. U hebt nodig dat uitstralende licht van Gods ontfermde liefde te zien. Dat uitstralende licht dat opkomt uit de stille eeuwigheid en dat uitstraalt in de tijd. Dat ook uitstraalt over uw geestelijke ballingschap, uw geestelijke donkerheid, over uw zonde en over uw schuld. U hebt nodig dat licht van Gods ontfermende liefde bij vernieuwing te zien. Dat licht dat uw hart toch wel eens vernederde en vertederde. Dat licht van Gods liefde dat u leerde bukken in een stof en as voor een heilig en een rechtvaardig, voor een goed en goeddoend God. Dat licht van Gods liefde immers predikt ons dat God een God is die zijn werk begint en die zijn werk voortzet en die zijn werk ook voleindigt. Ja, zelfs uw zonde, uw afdwalingen, uw Babylonische ballingschap ondanks. Waarom? Wel, omdat God God is. Omdat de Heere de Jehovah is. Omdat de Heere de eeuwige getrouwe is die niet laat varen het werk van zijn handen. En dan staat er in gouden letters opgetekend in Gods getuigenis. Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. O gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, de Heere moge u thans iets van dat licht van Gods ontfermende liefde laten zien. David heeft het ook gezien. En wat was de vrucht daarvan nu? Dat kunt u lezen in deze psalm. Hier staat het geschreven in het 7e vers. Als ik wandel in het midden der benauwdheden, maakt gij mij levend. Dat wil zeggen, de Heere verlevendigde zijn eigen werk in het hart van deze psalmdichter. En wat zag hij toen? Toen zag hij nog meer, want hier staat geschreven, gij maakt mij levend en uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. Iemand heeft het eens zo gezegd, deze psalmdichter zag de linkerhand van Gods uitgestrekt in de toren tegen al die vijanden van buiten en van binnen. Maar hij zag de rechterhand Gods in liefde uitgestrekt over deze psalmdichter tot zijn eeuwig behoud. Wat een voorrecht! Als een mens wandelde in de benauwdheid die rechterhand van Gods liefde, die rechterhand van Gods genade eens mag zien, dan hebt u het misschien moeilijk, moeilijk ten opzichte van al die vijanden van buiten en van binnen. Want wat kunnen die vijanden een kind van God, wat kunnen die vijanden de kerk des Heren benauwen? Wat zullen al die vijanden, naarmate de toekomst des Heren genaakt, de kerk benauwen? Wat zullen al die vijanden de kerk des Heren verdrukken? Maar Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar dan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Hebt u de rechterhand van Gods liefde over uw leven wel eens gezien? Komt, laat ik u ineens oproepen om bij het lezen van dit tekstwoord in de eerste plaats een te zien, een naar binnen en dan naar boven. Zie eens naar binnen. Er is van binnen wel iets gebeurd in uw leven. Heeft is er van binnen wel eens iets gebeurd in uw leven, in uw ziel? Heeft de Heere wel eens met het licht van zijn liefde, met het licht van zijn recht, in uw hart geschenen? Daar moet ge u eens over bezinnen. Als u daar bevestigend op zou kunnen antwoorden, dan mag ik u toch wel eens een vraag stellen. Toen dat gebeurde, toen de Heere met zijn licht, met dat licht van zijn liefde en zijn recht in uw hart scheen, wat is er toen gebeurd? Wat is daar vrucht daarvan geweest? Heeft de Heere u toen wel eens gezien in dat bidvertrek, als een mens gebroken en verslagen, vernederd en vertederd, als een mens in de erkenning van zonde en van schuld, in de erkenning van eigen vloek en strafwaardigheid, die het leerde uitroepen, gena, o God, gena. Kent u daar iets van? Is u dat niet vreemd? En als u dat gebed nu echt tot God hebt leren opzenden, dan moet u ook nu eens antwoorden op deze vraag. Wat heeft de Heere toen op dat gebed geantwoord? Want de Heere hoort het gebed en de Heere antwoordt op het gebed. Hebt u als antwoord op dat gebed uit de nood der ziel opgezonden, dat licht van Gods liefde, dat licht van Gods genade, dat licht van Gods eeuwige ontferming, Christus Jezus wel eens mogen zien? Nu wordt u steeds bepaald bij de verkondiging van het evangelie, bij de prediking van een rijke zaligmaker, die is gegeven voor arme zondaren. Nu hebt u die prediking dan wel eens verstaan? Kreeg die prediking wel eens beslag op uw ziel? Hebt u hem, die koning der koningen, die Heere der Heren, die borg en zaligmaker van Gods Sion wel eens aanschouwd in zijn borgtochtelijke schoonheid, zodat hij werd voor u dierbaar, noodzakelijk, algenoegzaam, zodat u het wel eens mocht uitroepen, o, kon ik in mijn hart ontsluiten, mijn Jezus naar mijn zin, gewis. Gij kwam daar nimmer buiten, maar gij bleef er eeuwig in. Hoe staat u tegenover deze van God gegeven borg en zaligmaker, gegeven tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing? Bent u uit zijn volheid wel eens bediend geworden met genade voor genade? Wat een voorrecht als een mens iets leert van die geloofsoefeningen met deze borg en in deze borg de geloofsoefeningen met de Heere zelf. Wat een voorrecht als een mens beleven mag wat ik lees in Psalm 73. Wien heb ik nevens u, o Heere, in de hemel? Nevens u lust mijn ook niets meer op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo zijt gij de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Durft u het niet te ontkennen, dat zo het beginsel van Gods genade in uw hart verheerlijkt is geworden? Misschien dat u ze mij zou willen toeroepen, ach, ik durf het niet te ontkennen, maar u moest eens weten, welke verdorvenheid, welke zonde, welke schulden, welke donkerheid ik steeds weer in mijn hart ontdekt. En als ik daarop zie, dan raak ik al mijn hoop en al mijn houvast weer kwijt. Nu, daar kende David ook wel iets van. Maar nu heb ik u gezegd, nu moet u naar binnen zien. Maar nu moet u niet alleen naar binnen blijven zien. Nu moet u ook eens naar boven zien. En wat ziet u dan? Als God het oog verlicht en u ziet naar boven, aan de hand van dit tekstwoord wel, dan wil de Heere u laten zien zijn eeuwige trouw, zijn eeuwige liefde. Dan wil de Heere door middel van dit tekstwoord zijn kerk laten zien, een verheerlijkte middelaar, die daar zit aan de rechterhand des Vaders, die daar bidt en die het kon getuigen tijdens zijn leven. Vader, ik heb voleindig het werk dat gij mij opgedragen hebt te doen. Ja, de kerk heeft een zaligmaker die zijn werk, zijn borgtochtelijk werk voleindigd heeft, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen, de schande veracht, de losprijs der zonde heeft willen betalen, de schuld van zijn volk heeft willen verzoenen. Ja, de kerk heeft een zaligmaker die voleindigd heeft te doen het werk dat hem opgedragen was om te doen. En waar de kerk dan een zaligmaker heeft die zijn werk voleindigd heeft, zo staat in hem ook de garantie dat dat werk ook voleindigd zal worden in zijn volk. Ja, de grote verlosser, die thans zit als de verheerlijkte koning op de troon, hij zal niet rusten, voor hij zijn werk ook in zijn volk voleindigd heeft. Wel nu, geliefde, kom, en zie dan niet alleen naar binnen, maar ziet nu ook eens naar boven. En als u naar boven leert zien, dan ziet ge de eeuwige trouw, de eeuwige liefde Gods. U ziet dan het werk en de bediening van de verheerlijkte middelaar Gods en der mensen, die zit aan de rechterhand Gods en die daar bidt, bidt voor zijn volk en bidt voor zijn kerk. Zou het dan in uw hart moeten gaan leven, wat ik hier lees in deze tekst, de Heere, de verbonds Jehovah, de God des eeds en des verbonds, die God die eeuwig trouw blijft, die God zal niet laten varen het werk zijner handen. De Heere zal het voor mij voleindigen. Dat eerste deel van mijn tekst zou ik willen lezen als de roemtaal van het geloof. Maar nu lezen we verder. En nu lees ik in het tweede deel de fundering van dat geloof. En wat staat hier dan? Hier staat: uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Daar hebt u dus het fundament van die roemtaal des geloofs. Gods goede tierenheid, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wat moeten we nu van de goede tierenheid des Heeren zeggen? Wat zouden we ervan kunnen zeggen? Onze taal is te arm, onze woorden schieten hier tekort. Over die goede tierenheid Gods te moeten spreken, waar zouden we moeten beginnen en waar zouden we moeten eindigen? Die goede tierenheid des Heeren, dat is een goede tierenheid van een drie-enige God, waardoor dat licht der liefde is ontvlamd, uitstralende over gevallen zondaren, over zondaren die niets anders verdiend hebben dan de dood, de hel, het graf en het verderf. En die goede tierenheid Gods vindt zijn fundament, zo lees ik hier, in de eeuwigheid. En dan zien we het licht van Gods liefde weer uitstralen over het besluit van Gods eeuwige verkiezing. Dan zie ik dat licht van Gods liefde uitstralen over het besluit van de Raad des Vredes, over het verbond der verlossing. Dan zie ik het licht van Gods liefde uitstralen over de verkiezende liefde des Vaders, het verlossende werk van Gods Zoon, het deelachtig makende werk van God de Heilige Geest. Dan zie ik het licht van Gods liefde uitstralen over al de beloften van het oude verbond. Ik zie het licht van Gods liefde uitstralen over de kribbe van Bethlehem, over het kruis van Golgotha. En ik hoor bij de uitstraling van dat licht, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig voor God in hem. Hebt u dat licht wel eens ontdekt? Dat licht van Gods eeuwige trouw, dat licht van Gods eeuwige liefde, dat licht dat ons spreekt van de eeuwige vastheid van Gods verbond. Want het is opmerkelijk, in het tweede gedeelte van onze tekst leest u weer dat woordje Heere met allemaal hoofdletters. Hier wordt dus weer gesproken over de Jehovah-naam. Hier wordt dus weer gesproken over de eeuwige trouw van de God des verbonds, van de God van ja en amen. Als deze psalmdichter die naam Heere ziet wel, dan gaat het zingen in zijn ziel. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En als deze psalmdichter dan zo de God des verbonds ziet, Als hij dan zo ziet het werk des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, dan werpt hij het anker der hoop, het anker des geloofs uit in die vaste, hechte grond van het verbond Gods. En dan jubelt het in zijn ziel, de Heere zal het voor mij voleinden, want uw goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Deze psalmdichter liet het anker der hoop dus niet vallen in zichzelf, niet in zijn gestaltelijk leven, in zijn bidden, in zijn tranen, in zijn boete, in zijn berouw, in zijn eigen gerechtigheid, in zijn wettische werk heiligheid. Nee, hij wierp het anker der hoop buiten zichzelf, in de God des verbonds, in de grond voor de hoop, voor de eeuwigheid. En die grond van zijn hoop lag verklaard van binnen in zijn ziel. De Heere zal het voor mij voleindigen. In dit deel van onze tekst hebben wij gelezen de roemtaal van het geloof. Uw goede tierenheid, Heere, is in der eeuwigheid. In dit deel van onze tekst hebben wij gelezen de fundering van het geloof. Maar nu komt er nog een merkwaardig slot. Want nu lees ik hier in het laatste gedeelte van het tekstwoord een gebed. En laat niet varen de werken uwer handen. Hoe moeten we dit laatste deel van de tekst nu verklaren in verband met het eerste deel? Want mogelijk dat u nu zegt, daar hebt u nu echt het beeld van de mens. De mens ook, het beeld ook van die mens die genade kennen mag. Het is op en neer. Het is nu eens zitten op de bergtoppen van het geloof. Ik weet in wien ik geloofd heb. De Heere zal het voor mij voleindigen. En dan weer zitten in de put van de vertwijfeling. Zou het wel echt zijn? Zou het wel waar zijn? Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Nu moeten we oppassen om dit laatste gedeelte van onze tekst niet verkeerd te lezen. Want we lezen hier een gebed. O zeker, maar het is een gebed, een smeekbede die opkomt uit datzelfde geloof waar we zo pas iets van gezegd hebben. We willen hier lezen in het laatste deel de smeekbede des geloofs. Want deze psalmdichter was op eenmaal weer niet gaan twijfelen. Hij twijfelde niet aan de vastheid van Gods verbond. Hij twijfelde niet aan de voortzetting van Heere genadewerk, maar deze dichter kende zichzelf als diep afhankelijk in de genade en zo onwaardig. Deze psalmdichter leerde nu voorkomende, achtervolgende en blijblijvende genade nodig te hebben om staande te kunnen blijven op die weg, op die smalle weg die uitloopt op het nieuwe Jeruzalem. Deze psalmdichter kende zichzelf en hij kende ook zijn vijanden. Hij kende die doodsvijanden die dag op dag, ogenblik op ogenblik dat nieuwe leven bedreigen. En nu, Heere, ik weet dat gij niet uw werk afbreken zult. Heere, nu weet ik het, dat gij uw werk voleindigen zult, want daar zijt gij zelf garant voor. Want dat ligt vast in uw goede tierenheid. Maar gij weet het, mijn kracht is zo klein. Heere, ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Heere, houd u me vast, laat niet varen de werken uwer handen. Deze smeekbede moeten we dus verklaren uit de ware zelfkennis. Als u uzelf niet kent, dan hebt u ook dat gebed niet nodig. Maar als u uzelf kent, dan zegt u ja. Dat gebed vertolkt nu ook de behoefte van mijn geestelijk leven. David kende zichzelf en hij wist dat hij ten opzichte van Gods genadewerk niet anders kon dan tegenwerken. Gods werk verknoeien, Gods werk bederven, Gods werk bezoedelen. David wist het, dat het zijn zonden waren die telkens weer scheiding maakten tussen God en zijn leven. Daarom nogmaals, zo zegt David, Heere, houd me toch vast. Heere, laat niet varen de werken uwer handen. Zo maakt genade niet groot, maar genade maakt klein. Genade maakt niet hoogmoedig, maar hoovaardig. Genade maakt ook niet antinomiaans door op te merken, alles ligt vast in God, dus zal de Heere er zelf wel voor zorgen. Nee, genade maakt klein. En de gerechtste en de rechte geloofsbeoefening geeft ook rechte zelfkennis. En de rechte zelfkennis leert ook verstaan wie God is en wat God vraagt en wat de Heere waardig is. Waardig om gediend en gevreesd te worden. En dan leert ware zelfkennis ook dit zien, dat zelfs de versgevorderde in de genade, de allerheiligste, maar een klein beginsel bezit van die gevorderde gehoorzaamheid. Daarom, als een kind van God, zo zijn kleinheid, zijn afhankelijkheid en zijn onwaardigheid leert kennen en beleven, dan komt het telkens weer op uit het diepst van zijn ziel. Heere, houd me vast en laat u niet varen het werk van uw handen. Geliefde, hoe ver kunt u nu meekomen met dit tekstwoord? Want nu hebben we iets gehoord over de roemtaal des geloofs, over de fundering des geloofs en ook over de smeekbeden des geloofs. Het kernpunt van dit tekstwoord zou ik willen zoeken in twee woorden. In het woordje Heere en in het woordje het. In dat woordje Heere lezen we de eeuwige trouw, de eeuwige liefde van de God des verbonds. En in het woordje het lezen we het geheel van Gods genadewerk, gelijk dat vast ligt in Gods verkiezende liefde en gelijk dat verheerlijkt wordt in de tijd, gelijk de Heer dat bekroont en voleindigt in de eeuwigheid. Nu geliefde, wie is die God des verbonds nu voor u geworden? U kent die naam toch wel? U hoort dikwijls over zijn deugden prediken. Wat zeg ik? Die naam Heere, die naam van de God des verbonds staat op uw voorhoofd geschreven. Dat heeft de Heere zo gewild. De naam van een drieëne God lees ik op uw voorhoofd. En wat predikt die naam dan? Die naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Die naam Jehovah. Dan lees ik dit. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Ik heb geen lust aan uw dood. Ik heb lust aan uw leven. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven? Dan lees ik in die naam een aparte boodschap voor jonge mensen. Die mij vroeg zoeken, zegt de Heere, die zullen mij vinden. En die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Ik lees in die naam Jehovah dit. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien u mijn stem hoort en de deur zal open doen, ik zal inkomen, ik zal avondmaal, ik zal gemeenschap met hem of haar houden. Hebt u die naam wel eens goed gelezen op uw voorhoofd? Hebt u die klop op de deur van uw hart wel gehoord? En wat is de reactie daarvan nu van u? Van nature is het zo, dan luistert de mens ten nauwe nood naar die klop op de deur. Dan wordt de mens er gewend aan, als hij hoort over de boodschap van het evangelie, over het aanbod van Gods genade. Dan kan het wezen dat een mens soms slaapt, zelfs in de kerk. Een mens van nature, de schrift zegt ervan, en het leeft in zijn hart, wijk toch van me, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan gaat de mens toch ondanks alles zijn eigen weg. En wat doet de Heere dan? De Heere is zo goed en groot. De Heere blijft maar kloppen. De Heere houdt maar aan, jaar in jaar uit. De Heere zegt daarom tot zijn dienaren, blijf maar prediken, tijdig of ontijdig. Of ze het nu horen willen, of dat ze het niet horen willen. Of dat ze nu moedeloos worden, of dat ze niet moedeloos worden. Houd maar aan. Predik het woord, tijdig of ontijdig. Roept het maar uit, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Ja, de Heere gaat voort met dat kloppen. En nu moet u eens goed luisteren. Nu stel de Heere u verantwoordelijk. Wat u daar nu mee doet, met die boodschap van Gods genade, met die klop op de deur van uw hart. De Heere roept u op om te luisteren. Is dat zo moeilijk om te luisteren? En wat hoort u dan? Als de Heer die klop laat vallen op de deur van uw hart, dan hoort u de prediking van de wet en de prediking van het evangelie. Want daar roept God zijn dienaren toe op, elke zondag weer opnieuw. En wat zegt dan de wet? De wet zegt dat u een zondaar bent en dat u voor God niet kunt bestaan. De wet dreigt en de wet vloekt. De wet zegt dat de Heer zo verschrikkelijk torent over de zonde, dat hij die met tijdelijke en eeuwige straffen straffen zal. En daartegenover stelt de Heer de prediking van het evangelie, de prediking van de grote wetsvolbrenger, waarvan we mogen zingen, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. De prediking van het evangelie wijst u naar zijn kruis, naar zijn bloed en naar zijn zondaarsliefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zeg eens, mijn toehoorder, hebt u wel eens goed geluisterd, geluisterd naar de prediking van de wet en naar de prediking van het evangelie? En zeg nu eens, heeft dat alles nu nou nooit uw ziel vernederd en vertederd, zo dat u met die tollenaar leerde uitroepen, o God, wees mij zondaar genadig. Want dat werkt Gods geest nu in het hart van mensen die luisteren naar de pret, naar de prediking van wet en evangelie. O God, wees mij zondaar genadig. Nu is er voor een arme tollenaar nog een rijkdom van Gods genade in die borg, waar de schrift mij zegt van die borg, dat God een God is die goddeloze rechtvaardigt, om niet, door de verlossing die in Christus Jezus is. Sta er dan naar, biddend, worstelend aan de troon van Gods genade, om dat beginsel van Gods genade te mogen leren kennen, dat zich openbaart in de droefheid naar God, dat zich openbaart in de droefheid naar Christus als borg, dat zich openbaart in de beleving van de drie stukken van onze catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid. Sta ernaar om het beginsel van Gods genade te leren kennen, opdat u ook de rijke zin van dit tekstwoord zou mogen verstaan, wat hier staat, dat de Heere zijn werk begint, maar ook voortzet en ook voleindigt. Dan kan het wel eens stormen in uw ziel. Dan kunt u geestelijk nog wel eens heen en weer geslagen worden, zodat u zegt, nu weet ik het niet meer. Maar nu hebben we gehoord waar dat ene houvast in staat voor het leven en voor het sterven. Niet in iets van u, maar in die eeuwige trouw, in die eeuwige liefde van de God des verbonds, die nooit laat varen enig werk van zijn handen. Dan is het de Heere die zijn werk begint, die zijn werk voortzet en die zijn werk ook voleindigt. En als we dan straks in de eeuwigheid thuis mogen komen, dan zult u stof te over hebben om te roemen, niet in iets van u, maar om te roemen in de liefde des Vaders en in de liefde des Zoons en in de liefde van de Heilige Geest in God drieënig. U zij dan alle eer. Amen. gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Barmhartig en genadige Heere, zo mogen we aan het einde van deze dienst uw naam ootmoedig dank zeggen, dat gij weer uit en door geholpen hebt. Heere, want we zijn in onszelf ook zo onbekwaam tot deze dingen, maar nu mogen we toch onze hulp van u alleen verwachten. Heere, wil u geven dat het woord wat ook deze morgen gelezen is, geheiligd mag worden aan onze harten. Dat we er iets van mogen kennen, van dat begin van dat geestelijke leven, maar ook van de voortzetting en de voleinding daarvan, zodat we een toekomst mogen hebben voor de eeuwigheid. Heere, want ieder mens heeft een toekomst voor de eeuwigheid. Het zal of tot de eeuwige zaligheid zijn, of tot de eeuwige rampzaligheid. En daar ligt nu niets tussen. En daarom is het zo nodig, Heere, dat we maar mogen smeken bij de aanvang en de voortgang, dat we iets van dit woord, wat vanmorgen ook gelezen is, te mogen leren kennen voor eigen hart en leven. Wil zo in gunst en genade de gemeente gedenken, en wil u ons alles schenken wat nodig is voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Wil u ons ook vanmiddag weer in getrouwheid doen samenkomen, als dominee Egas ons hoopt voor te gaan. Heere, wil u ook hem ondersteunen, sterken en schragen, en dat hij en wij het allemaal van u mogen verwachten. Gedenk ons zo in uw trouw, doe verzoening over al onze zonden, ook van deze morgen, ook van het lezen van uw woord. Heere, bewaar ons en zie ons aan in gunst en genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog Psalm 118, daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. We noemden het 8e vers van Psalm 118. voorgelezen predikatie was van wijlen dominee M. Baan. Ga dan heen in vrede naar uw woningen en laat ons eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.